Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 118, het derde en het vierde vers. We lezen nu samen uit het woord van God, uit het Oude Testament, het tweede boek der Kronieken. En dan het 16e hoofdstuk, 2 Kronieken 16.
In het 36e jaar van het koninkrijk van Asa, toog Baesa, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, de koning van Juda. En legden hem op het bed, het welk hij gevuld had met specerijen en dat van verscheidene soorten, naar apothekerskunst toebereid. En zij brandden over hem een gans grote branding. Tot zover.
Laten wij samen bidden. Heere, op deze doordeweekse dag zijn wij voor uw aangezicht bijeen vergaderd als uw gemeente, om deze dag u te heiligen en onze ziel tot u in de hemel op te heffen in een uren des gebeds. Daarin beleiden wij dat we van u afhankelijk zijn, dat ons leven in uw hand is, en niet alleen van ons, maar van de hele wereld, ook degene die niet voor u knielen, die u niet erkennen als hun God en verlosser. Wij bidden u in deze dag, als uw gemeente die gekocht met uw bloed, over wie gij uw geest hebt uitgespreid, die uw naam mogen kennen en tot u mogen vluchten als uw kerk, uw gemeente, uw kinderen. Om ootmoedig aan u onze schuld te beleiden die we met de wereld voor u gemaakt hebben. Want niemand is rechtvaardig, ook niet tot één toe. En uw gunst af te smeken kunnen we alleen als zondaren die u uw recht toekennen. Die het voor u beleiden, Heer, is als het ons tegen zal lopen van bid tot dankdag, dan hebben wij ons verdiende loon. We hebben genoeg zonde gedaan om ons uit uw gunst en zalige gemeenschap uit te bannen. Maar o God, we willen toch uw aangezicht zoeken. Ondanks al ons tekort en juist omdat we alleen niet verder kunnen en we van uw genade afhankelijk zijn, ook voor ons tijdelijk leven, voor het werk dat u ons op aarde geeft om te doen, van uw afhankelijk zijn van eten en drinken, kleding en woning. Heere God, tot hiertoe behandelt u ons met langmoedigheid en betoont u taai van geduld te zijn over ons. En daarom hebben we vrijmoedigheid om uw naam aan te roepen, ofschoon we zondaren zijn. Want wij weten dat u zelf een weg baande van de hemel naar de aarde, zodat de aarde weer tot de hemel kan naderen. U kwam eerst. U hebt uzelf betoond een verlosser te zijn van de zonde, omdat u zichzelf ondanks alles een koninkrijk wil vergaderen, dat tot in eeuwigheid uw lof zal vertellen. En daartoe hebt u ons uitgezonderd uit deze wereld. En wij mogen uit uw woord hebben, wij mogen weten, o God, dat u een God zijt van nabij, dat u gebeden van zondaren hoort, omdat er een pleitgrond is door u zelf gelegd, o gelukkig, Heere. Want als we teruggaan van de dankdag tot vandaag te bidden, dan hebben we u niets aan te bidden dan tekort en schuld. Heere, laat het ook zo gevoeld worden in ons hart, want we zijn er meestal vlug bij om onze zonde te beleiden, zonder dat we er nou veel last en veel smart van hebben. Maar dat is ook uw genade, o God, om ons daar te brengen waar we behoren te zijn. Namelijk mensen die hun lege handen tot u opheffen. En die zeggen, treed niet in het gericht met ons, Heere. Want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Maar anderzijds, aanschouw toch uw gezalfde koning. En laat zijn arbeid dan wegen op deze middag voor uw aangezicht. Zijn tranen, zijn lijden, zijn smeken, zijn offer is genoeg om ons arme zondaren tot een vader te zijn van bid en dankdag. Om ons eten te geven en kleding en woning. Leef toch op de reis door dit leven. Dat smeken we van u voor de komende maanden. wil ons zegenen, Heer, in welke arbeid je ons ook gesteld hebt. Als vaders die je aangesteld hebt om in het zweet hun aanschijns brood te verdienen in alle geledingen van onze maatschappij. Laat het ons dan elke dag een behoefte zijn om uw naam te erkennen. Om ons in dat besef te mogen voortzetten in deze wereld, onze gang, onze weg te mogen gaan. Dat u zegent en die u zegent is echt gezegend. Heere, uw woord leert ons niet dat het altijd voorspoed en geluk zal zijn. Dat heb u nooit gezegd. U hebt gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als we daarop mogen zien, dan kunnen we in voorspoed dankbaar. En dan kunnen we in tegenspoed geduldig zijn. Dan kunnen we zeggen, met een van uw kinderen, die in alle grootste ellende was, zou ik het goede van de Heere ontvangen. En zou ik het kwade niet ontvangen. Dat is genade van u. En daar smeken we om. Dan kunnen we toch vrede hebben. Dan zullen we in voorspoed ons niet van u afwenden. En zeggen, mijn verstand, mijn arm heeft mij heel beschikt. Maar dan zullen we ook in tegenspoed niet wegkwijnen. Zeggende, de Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Heere, dat bidden we van u. Zou u zo in genade aan ons willen denken. Ook vanmiddag uw heilig woord aan ons hart willen zegenen. Dan zal het een echte biddag zijn. Een biddag waarin we u in het oog kregen. Waarin we al uw hand begeerden te gaan. En er is geen gelukkiger mens, er is geen gezegender mens, dan die door uw vaderhand geleid wordt. Over bergen en door dalen, dan kunnen we het kruis vrolijk opnemen en u nadragen. Zo reis ik getroost om het zaligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Dan weten we, Heere, dat het niet altijd duren zal, dat degene die u zoeken, die de strijd des geloofs in uw naam strijden, de verlossing tegemoet gaan. Daar waar geen bid- en dankdagen meer zullen zijn, maar waar het eeuwig dankdag zal zijn. Elke dag, altijd weer. Waar geen ellende en geen droefenis ons hart meer zal raken. Maar waar we altijd zullen zingen van Gods goede tierenheid. En als we dan bedenken, Heere, wat het u gekost heeft om ons in genade te kunnen aanzien. Dan krimpt ons hart ineen. En dan zeggen we, o God, bent u zo goed, zo liefdevol, zo verdraagzaam, zo goed, zo trouw, dat het uw zoon gekost heeft om ons verloren kinderen weer terug te brengen. Die ons oor te luisteren gelegd hebben aan de boze. En die ons moedwillig gevangen geven in de klauw van hem die het geweld van de dood heeft. Maar die door uw macht de kop is verpletterd, opdat we als zondaren mogen terugkeren, verloren, ellendig en ongelukkig, maar smekende om genade die ge ons verkondigd hebt om niet, om die enige offerang, om die arbeid door u verricht, Heere Jezus, tot in de dood, tot in de hel, die altijd getrouw was, die nooit weigerde, zelfs in de hof van Gethsemane, zich beval aan uw wil, toegeuitriep, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar zo gij het wil. Heere, mogen we ook die plaats om Jezus wil aan uw voeten vanmiddag innemen, dan zal er ook voor ons vrucht uit dat bitter kruis lijden voet vloeien. Dat we en in voor en in tegenspoed ons mogen vastklemmen aan onze getrouwe God en Vader die ons zal leiden naar zijn raad. En daarna in zijn heerlijkheid zal opnemen. Lieve Heere, denk ook aan degenen die met ons niet kunnen opkomen. De zieken, de ouden van dagen, die bij de kinderen moeten blijven, gekend ze allen. Geef ook daar uw zegen, Heere, waar ze ook zijn. in de rusthuizen, in het ziekenhuis, in hun woning, in bejaardenhuizen, gekend ze één voor één. Wij dragen ons volk en ons vorstenhuis aan u op, deze biddag. Heren, daar is veel dat ons benauwt en dat ons hartelijk bedroeft, ook wat betreft de regering van ons land. We leggen het voor uw aangezicht neer. Heren, ge zijt die sterke God. We zijn in de minderheid. Daar zijn er nog maar weinigen meer in ons vaderland die met u rekening houden. Maar, ach, het staat u toch niet in de weg. Want u zijt toch de koning der koningen en de Heere der heren. En ge zult het godsbewind niet uit uw vingeren laten ontglippen. Niet door communisten, niet door socialisten. En niet door atheïst, want ge zit verheven op uw troon tot in eeuwigheid. Heere, wat een sterk, wat een rust mag onze ziel eruit putten als we het werkelijk mogen geloven dat u regeert. Laat dat de vrucht van deze biddag zijn, dan kunnen we verder, Heere. Onder het schild dat u over ons opheft, door het geleiden van uw heilige geest die we van u afsmeekt, voor ons, voor uw gemeente, over het rond der aarde, voor ons land en volk, voor het huis van Oranje en voor onze regering. Dan geloven we dat u de machtige zijt. Om als de God die van ouds ons zegende. Tot ons in te keren. Tot ons weder te keren. En dat u kunt geven bekering. Ook een bekering van ons volk, Heer. Dat wij weer tot u mogen wederkeren. En rekenschap en rekening mogen houden met uw goddelijk woed. Hoor onze beden ook voor hem uw dienaar. Die ook vanmiddag uw mond tot dit volk mag zijn. Sterk hem door uw genade. Omdat hij een goede boodschap voor een arme zondaar zou brengen. Dan hebben we moed om te leven. En dan kunnen we getroost sterven om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 146. Het derde en vijfde vers. Geliefde in het woord van God dat we op deze biddag aan u wensen te prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelten 2 Kronieken 16 en daarvan het 7e tot het 10e vers. 2 Kronieken 16 vanaf 7 tot en met 10. En in dezelfde tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, de koning van Juda. En hij zeide tot hem, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God. Daarom is het Heer des konings van Syrië uit uw hand ontkomen. Waren niet de Moren en de Libiërs een groot heer met zeer veel wagen en ruiteren, toen gij nochtans op den Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want de Heere aangaande, zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. Gij hebt hierin zottelijk gedaan, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Doch Asa werd toornig tegen de ziener en leidde hem in het gevangenhuis, want hij was hierover tegen hem ontsteld. Daartoe onderdrukte Asa enige uit het volk terzelfde tijd. Wij zien in deze tekst hoe Asa, de koning Asa, die toch God vreesde, in zonde viel door zijn oor te luisteren te leggen aan de wereld, aan de godloze koning. En dan valt Asa. Hij kende de Heer. En nochtans zocht hij steun bij de afgoden. En het laatste kwam nog, misschien wel het ergste. En hij haatte de bestraffing. Het is voorwaar een gedeelte uit Gods woord om ons hart te onderzoeken in het licht van dat woord. Want als nou zo'n man als Asa, als zo'n man als Asa, die een godvruchtig leven leidt, we zullen het straks nader zien, die de afgoden uit zijn rijk had weggedaan, toch een tijd in zijn leven meemaakt, in het einde van zijn leven, dat hij zijn vertrouwen niet meer op God stelt. Wie is toch volmaakt, hè? Moeten we allemaal niet beven, ook al hebben we in ons leven de Heere leren kennen. Dat is niet een absolute zekerheid, dat we de zegen des Heeren blijvend zullen ontvangen. Want Asa was een kind van God, dat mogen we toch geloven, we kunnen haast niet anders. Als we zien wat de profeten van hem getuigd hebben, wat de Heere zelf in zijn woord van hem geschreven heeft. En als nou een man als Asa zijn oor te luisteren legt bij het ongeloof, bij de heidenen, bij de wereld, wie zijn wij dan? Daarom, die meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Laten wij ook onze ziel opscherpen door dit woord. Want het is ook tot ons gesproken. Het is ook een deel van Gods woord om ons te laten zien. Mens, als je staande blijft als gemeente van Christus. Als man en vrouw, jongen en meisje. In de maalstroom van de wereld en van de zonde. Leunt dan gedurig tegen mij. Denk niet, nu kan ik mezelf wel redden. Denk niet, ik ben nu mans genoeg om een hoofd boven water te kunnen houden. Laat ons leren ook vanmiddag op onze biddag om God alleen te dienen. Om tot hem weder te keren als we van hem afgekeerd zijn. Om onze verwachting op hem alleen te stellen als we dat tot hiertoe nog niet geleerd hebben. Want dat is het enige dat op deze biddag ten eerste van God gevraagd wordt. Heere, laat me niet los. Geef me niet aan mezelf op. Laat mijn weg niet zijn de weg van u af, zoals de weg van Asa. Want al zouden we dan brood in overvloed hebben, Al zouden we dan een schitterend ingerichte woning hebben. Al zouden we een heerlijk pensioen of een ruim salaris hebben. Maar wat is ons leven zonder de gunst van God? Welke toekomst hebben we dan? Wat kan ons waarlijk gelukkig maken? Want het zijn niet de arme sloebers die het leven moe zijn. Lees het maar in de krant en kijk maar om je heen. Het zijn menigmaal jongens en vrouwen, mannen, die eigenlijk alles van deze wereld hebben wat er maar te hebben is. En die hun leven zat zijn, omdat ze God niet hebben. En als je God niet kent, dan heb je geen uitzicht in je leven. Dan hebben, al zou je miljoenen winnen, dan hebben ze niet de macht om je lege hart te vervullen. En om je de blijdschap te geven die God alleen geeft aan degene die het van hem vraagt. En daarom laten we ook op deze middag geweld doen op het koninkrijk van God. En smekende aan zijn voeten komen. Heere, verlaat ons niet. Onttrek uw heilige geest niet van ons. Want dan gaan we dwalen. Of we bekeerd of onbekeerd zijn, man of vrouw. Dan gaan we dwalen. Ook Asa heeft gedwaald. Hij is een baken in zee. Opdat we ons niet zouden laten voortdrijven op een stroom van geluk, van vrede, van welstand die we bereikt hebben. Dat is geen garantie dat we zalig zullen worden. De echte en enige garantie dat alles wat we ontvangen ons uit de genadige hand des Heren toekomt. Dat is als we buigen mogen echt met ons hart voor God. En zeg, Heer, dat heb ik nou uit genade van u ontvangen. Bewaar mij met de gave die u mij schenkt. En richt mijn voet in het spoor der gerechtigheid. Zie, daarvoor zijn we samengekomen op deze middag. We zijn maar een klein hoopje in getal als je denkt aan de grote stroom van mensen waar we deel van uitmaken in dit ons vaderland. Maar het mogen ons niet beletten om geweld te doen. Ook voor ons land en voor ons volk en voor ons vorstenhuis en voor onze regering. Dat God toch niet uit onze landpalen vertrekt. Dat hij toch zijn gunst en zijn zalige gemeenschap niet opbindt en aan anderen geeft. Die misschien het evangelie nog nooit gehoord hebben. Wij hebben het al eeuwenlang in ons bezit. Wij hebben al geslacht op geslacht het woord van God gelezen. En wij zijn overtuigd van hetgeen dat in die waarheid geschreven is. Maar helaas, ook wij moeten vandaag ons hoofd in schaamte buigen. Wanneer leven wij nu oprecht en volkomen naar de inzettingen des Heren? Wanneer is God nu voor ons het hoogste goed? Dat we eerst aan hem denken en eerst ons leven richten om hem te vrezen. O, het is alleen de genade van God dat hij genade op genade stapelt. Want anders dan zouden we ook met de ontvangen genade van een weg dwalen. Met zijn zegeningen te genieten en de zegen adem voorbij te gaan. Wel nu, laat dat vandaag ook vanmiddag ons hart opwekken om weder te keren tot den Heren. We zien hoe het gegaan is in het leven van Asa. Trouwens, in het hele leven van het volk van Israël van de oude dag. Want dat volk kende God toch. Dat volk heeft toch bij de Sinaï gestaan. Het is van geslacht op geslacht oververteld. De oversten van het volk, die hebben het gezegd van geslacht tot geslacht. Dat God ze uitgeleid had. Ze hadden de wet des Heren bij zich. Ik ben de Heere uw God. Ze werden dagelijks herinnerd aan het grote feit der verlossing. Waarmee de Heere ze uit het diensthuis, uit het slavenhuis van Farao verlost had. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. En dan zeg je toch. Als er zoveel wonderen met je voorouders gebeurd zijn. En als God zulk een verbond gemaakt heeft. Zoals hij gemaakt heeft met zijn oude bondsvolk. Dan moesten toch de kinderen van Abraham en van Isaac en van Jacob nooit nalaten om in de weg van hun vader Abraham te wandelen en op God te vertrouwen. Helaas. Helaas als we rondom ons zien. En misschien moeten we beginnen in ons eigen gezin. Wat voor indruk heeft het woord van God dan op ons vandaag? Hoe denken we over de God, onze Vader, die ook in deze lage landen het evangelie van zijn genade gebracht heeft, die hier zijn kerk gebouwd heeft, eeuwenlang. Hier waar een volk van God is opgegroeid in de voorbijgegaande eeuwen, die geschriften hebben nagelaten, die getuigen van hun godsvrucht, die over de wereld bekend geworden zijn. En wij zijn hun nakomelingen. Houden wij de banier omhoog? Leven wij door datzelfde geloof? Zoeken wij diezelfde God? Is dat een prioriteit in ons leven, het eerste? Hoe zou ik God mogen kennen als mijn God, mijn genadige God, om Christus wel? Want we weten allemaal dat dat het voornaamste is. Er is hier niemand in de kerk, denk ik, die dat niet weet. We zijn er allemaal van overtuigd. Als je een vriend van God bent, dan ben je eeuwig gelukkig. Als je genade van God ontvangen hebt, dan kan er nooit meer iets verkeerd gaan. Dan kwam je op de brandstapel terecht. En waarom zoeken we het dan niet eerst? We kunnen toch niet zeggen dat het aan God ligt. Dat de middelen ontbreken. Dat de mogelijkheid er niet is. We hebben zijn woord. We hebben het evangelie. We kunnen daarin lezen de wil van God. Tot onze verlossing volkomen geopenbaard. En laat ons op deze biddag rekenschap geven wat we ermee gedaan hebben van dank tot biddag. Want Israël kende ook de Heer, even lang. Ze leefden in een bevoorrecht land. God had de heidenen voor hun verdreven. En Palestina als een erfenis gegeven voor zijn volk. Eeuwenlang hebben ze het woord gehad van koningen, priesters en profeten. Ze hadden zichtbaar de tegenwoordigheid Gods in hun midden. In het heilige der heiligen waar de Shechina, de goddelijke lichtwolk, woonde op het verzoendeksel. Dat hadden ze allemaal in hun midden. En toch hebben ze soms tientallen jaren lang God vergeten. Hebben ze zich verzwagerd met de volkeren rondom. Kortom in onze taal te zeggen, hebben ze precies eender geleefd. Als dat de wereld rondom leefde, die God niet kent. O, dat is een wezenlijk gevaar ook voor ons. Dat komt meestal niet van de een op de andere dag. Dat is meestal een slijtproces. De wereld krijgt meer invloed in ons leven. En dan krijgt de dienst van God minder invloed. Dat kan in jaren, soms in tientallen jaren zich voltrekken. Een hele gemeente kan het duidelijk worden. Dit is niet meer de gemeente van de levende God. Die gezin voor gezin de knie buigt voor de Heer. Die de Heer aanroept uit een nieuw hart. Die als het lichaam van Christus openbaar wordt. Als een lichtend licht. Als een schijnende lamp in het midden van een krom. En een verdraaid geslacht. En dan moet u zelf de toepassing maar maken. Dan moet u uzelf maar afvragen. Wat is de verhouding tussen mijn hart en tussen God? Wat ken ik van zijn genade? Wat ervaar ik? Wat is het waard dat ik het woord van God in mijn huis heb? En dat ik de prediking van Gods genade mag horen? En dat ik mag leven bij de openbaring van de Zoon van God, de verlosser van zondaar? Wat is het me dan waard? Als ik dan van de morgen tot de avond denk aan de dag die ik doorbreng. Wat is het me dan waard elke dag? Dat God mij dat schenkt. En wat zou het dan verschrikkelijk zijn. Als we 16, 20, 30, 50, 80 jaar oud geworden zijn. En zeggen, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er eigenlijk geen wezenlijke waarde uit overgehouden. Ik ben eigenlijk ook nog maar een mens die. Die leeft voor eten en drinken, kleding en woning. Ik doe mijn gezin en ik doe mijn werk. En ik ga naar de kerk, maar het woord van God, waarde, ja. Nee, dat kan ik nou eigenlijk niet zo zeggen dat het waarde voor mij heeft. Dat het mijn ziel opwekt om God te vereren. Dat het me doet afwijken van de zonde van de wereld. Alleen doet lopen achter God de smalle weg. Naar het eeuwige leven, dan zijn we in het grote gevaar. Waar ook Israël zo menigmaal in terecht gekomen is. Dan heeft het woord van God geen gezag meer over ons leven. Ook niet in ons volksbestaan. Op deze biddag denken we daar ook aan. Ik hoef het niet op een rijtje te zetten wat de laatste maanden gebeurd is. U leest ook de krant. U weet ook wat er aan de hand is. U kent ook de besluiten die vooral de laatste maanden genomen zijn door onze regering. En het gaat ons aan. Het is onze regering. Door ons gekozen. Al is het dan niet persoonlijk door de mensen die hier in de kerk zitten. Maar door ons als volk. De meerderheid van het volk heeft deze regering gekozen. De meerderheid van ons volk heeft een president gekozen. Die geen enkel, op geen enkele wijze rekening houdt met het woord van God. En de meeste leden van het kabinet doen wat ze zelf willen. En wat de helft plus één wil. Ook al noemen ze zich dan, hoe dan ook, christelijk. En om van de anderen helemaal maar niets te verwachten. En dan vraag je toch, o God, hoe ver zal dat gaan? Zal u dan ook ons land verlaten? En zal onze regering meer en meer macht krijgen? Om ook degene die u vrezen in de hoek te zetten, want het begint er toch al op te lijken. De wetten die we alle mensen als gelijken zullen zien. Ook de openbare zondaren, mensen waar we vroeger samen van gruwden. De vrouwen met vrouwen en de mannen die met mannen de zonde bedrijven. Hij zegt de regering niks mee aan de hand. Moet je erkennen. Pas op dat je ze niet miskent, dan kom je in de gevangenis. Dan word je gestraft. Ja, en dat in 20, 30 jaren tijd. En er zijn al heel wat mensen die zeggen, nou, zijn toch net mensen zoals wij. Jazeker, zijn net mensen zoals wij. Maar die onder de vloek van de Heere leven. Omdat ze openlijk en opzettelijk de inzettingen des Heeren verachten. En wegen gaan waar Sodom en Gomorra door vergaan is. En laat je niet blinddoeken. Het is het eerste wat ze zeggen als je aan de dominee vraagt, ja maar, hoe kun je dat nou toestaan in je gemeente, dat dergelijke mensen, die zo uitdrukkelijk leven tegen het woord van God, lid worden voor de kerk van Christus? Ze zeggen, ja, maar dat geval van Sodom en Gomorra was heel wat anders. Want daar ging het dan als een soort dienst aan de afgoden. Nou, maar wie dienen dan deze mensen die openlijk de inzettingen des Heren verbreken? Dienen ze dan de duivel niet? Is dat niet de grote afgod? Zonde zijn zonde. En erger wordt het als de zonde in het openbaar bedreven. Want dat is een teken in de eerste plaats van Gods verlating van onze kant. Maar ook aan de andere plaats dat de Heer ons gaat verlaten. Dan wordt het niet meer gevoeld als zonde. Dan wordt het niet meer ervaren als kwaad. Dan wordt kwaad voor goed omgeruild. Dan maakt de mens uit wat goed is en wat kwaad is. Dan hebben de geboden Gods voor ons afgedaan. O, laten we tegen strijden. In ons gebedsleven, in ons zielenleven. Laat de Heer erom lastig vallen. Trek toch niet uit onze landpalen hier. Wat moet er dan van onze kinderen en van onze kleinkinderen terechtkomen? Als straks de scholen, ook de christelijke scholen, geïnfecteerd worden door onderwijzers en onderwijzeressen. Die het woord van God overboord gegooid hebben. Zou dat niet kunnen, denkt u? De beginselen zijn er reeds van openbaren gekomen. En als we nog meer dergelijke mensen in de regering krijgen, wordt het ons als een last opgelegd. Dan zal het niet zo lang meer duren. O God behoedend. Ik wil geen onheilsprofeet zijn. God heeft me niet in de toekomst laten inblikken. Maar ik heb het woord van God. En in dat woord van God staat, die God verlaat, die heeft smart op smarten vreest. Dat geldt ook voor een volk, voor een land. En dat is vast. Hier staat het in de Bijbel. O, laten wij op deze biddag geweld doen op het koninkrijk van God.
dat we niet weggeleiden, want zelfs wij als gereformeerde gemeente, we hebben de zekerheid niet dat we nooit zullen afvallen. Asa, als je de geschiedenis van Asa's leven leest, dan zeg je, man, hoe is het toch in de wereld mogelijk? God heeft grote wonderen aan je gedaan, Asa. De Heere God die heeft je verlost uit de hand van de Moren. Het was een leger van 1 miljoen mensen, 1000 × 1000 soldaten staat er in de Bijbel. 1 miljoen soldaten. En die kwamen tegen hem op. En hij boog zijn aangezicht voor de Heer. En hij smeekte God om hulp. En God verstrooide de Moren. En Asa had de overwinning. Door de kracht en door de genade van zijn God. En nu is hij oud geworden. En hij is bezig om van stap tot stap de inzettingen des Heren te verlaten. Is het niet vreselijk wat hier staat? En in diezelfde tijd kwam de ziener Hanani tot Asa. Er kwam nog een ziener, een godsman, door de Heere geweest, tot een koning van Juda, tot Asa. En hij zeide tot hem, tot die koning dus, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië, en niet gesteund hebt op de Heere. En dan zegt hij, uw God Asa, uw God, die gij gediend hebt. Uw God, daar heb u niet op gesteund. Daarom is het Heer des konings van Syrië uit uw hand ontkomen. Even in het kort de geschiedenis. Asa voelt zich bedreigd door de koning van Israël, Baasa. Die Baasa die wordt hem veel te sterk. Die bouwt sterktes aan de grens en forten en hoogten. En hij voelt zich niet lekker. Hij zegt, nee, die koning van Israël, dat is een pedante kerel. Die loopt met zijn hoofd omhoog en met zijn borst vooruit. Die verzet zich tegen mij. Ik voel me niet lekker. Ik wil dat niet langer. Ik zoek beschermers. Weet je wat ik doe? Ik vraag aan die machtige koning, die koning van Syrië, of hij het verbond met Baasa wil verbreken. Want ze hadden een verbond met elkaar gesloten. Dan vang ik 2 vliegen in 1 klap. Dan heeft de koning Baasa zijn steun niet meer. Dan is het bondgenootschap met hem verbroken. En dan heb ik de steun van die machtige koning. Nou, dat lijkt nogal een knap plan, hè? Echt goed uitgedacht van een staatsman. Ja, maar niet van een staatsman als Asa was. Asa, jij mag zo niet rekenen. Jij hebt ook geen enkele grond om dat te doen. Asa, God heeft jou nooit verlaten. Waarom zoek je dan nood? Terwijl het nog helemaal niet absoluut nodig is uit voorzorg, uit angst tegen die machtige koning van Israël. Waarom zoek je nu bij de heidenen jouw troost, bij de wereld jouw steun? Waarom vertrouw je nu op mensen van wie je weet dat ze God niet eens kennen? Laat stilstaan en vrezen. Geliefde, u begrijpt wel wat er met deze tekst bedoeld wordt. Niet om een stukje geschiedenis uit Israël alleen maar aan u voor te stellen, maar ook om ons hart te toetsen. Wij behoren toch ook tot de gemeente van Jezus Christus. Wij eren toch God als onze koning en Jezus Christus als onze zaligmaker. Wij weten toch dat hij een hulp is in alle benauwdheid. En dat hij het gebed der ellende voelt. We hebben net toch voorbeelden te over van in de geschiedenis der kerk. In deze wereld, ik denk nog wel in uw eigen familie, uw grootouders, uw ouders, die u verteld hebben van de genade van God. Misschien weet u het wel uit uw eigen leven, toen het ging spannen, in ziekte en in ellende, of in welke situatie ook dat God u bracht. En gij de naam des Heren aanriep tegen machtige vijanden. Heeft de Heren nooit uw gebed verhoord? Heb u geen enkel tekentje in uw leven waar u van zegt ja? Toen riep ik de Heren aan. En de Heren heeft mijn stem gehoord. En hoe is het vandaag op middag? En wat is uw vooruitzicht voor de toekomst? De Heren die zegt door monden van zijn profeet. Hij zegt tegen Asa. Vroeger weet je nog. Toen de Moren tegen je kwamen en de Libiërs, een groot heer met wagen en ruiters, toen steunde jij, Asa, op de Heer. En heeft de Heer dat geweldige leger niet in je hand gegeven? Want de Heere aangaande, zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. Daar gaat het dus over. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Daar gaat het ook heden op deze middag over. Asa heeft de afgoden weggedaan uit zijn land. Hij verwijderde de schand, jongens. De vuilste, smerigste afgoderij die in zijn land was. Hij heeft het allemaal uitgerukt. Hij heeft de altaren van Baal afgehaald. Hij omgestoten. En heeft de heilige bossen van Astarte. Laat ik maar heel eenvoudig zeggen, dan begrijpt iedereen het. Die Astarte was een afgod van de seks. Daar op de vuilste, goddeloosste, smerigste wijze. Ik durf het niet eens te zeggen. Met een kerk waar ook zoveel kinderen zijn. Wat er gebeurde in die godsdienst voor Astarte. Maar dat was een volle openbaring van het zinnenleven. Om die God als het ware vrolijk te stemmen. Voor de vuilste afgoderij. Die met lichamen van mannen en vrouwen geschiedde. En nu heeft Asa. Die heeft die godsdienst uitgeroet. En die altaren afgebroken. En het volk opgeroepen om weder te keren tot de Heer. Hij heeft zelfs, staat er, zijn eigen moeder, die nog een afgrijzelijke afgod in het bos had, die heeft hij afgezet als koningin. In zijn eigen gezin, zijn moeder, die heeft hij aan de dienst van God opgeofferd. Hij heeft gezegd, het gebeurt niet meer, al ben je nou mijn eigen moeder, maar ik dood het niet. Daar moet vandaag een eind aankomen. God alleen zal in mijn koninkrijk gediend worden. Is het niet heerlijk zulk een koning te hebben? Geef het je niet moed voor de toekomst? En nou helaas. Zulke tijden hebben we ook in ons vaderland gehad. Dat de dienst van God zijn vrije voortgang mocht hebben. En dat de overheid luisterde. Naar het woord van God. Ach nee, ik veridealiseer het niet. Er zijn ook altijd zwakke, vuile plekken geweest in ons volksbestaan. Ook verkeerde dingen. Het was ook niet allemaal paais en vreemd. Maar er zijn toch wij tijden geweest dat het woord van God gezag had. En dat ongerechtigheid aan banden gelegd had. Dat zonde die door God zonde genoemd werd. Zonde was ook voor onze overheid. En dat zijn we kwijtgeraakt. Dat zijn we kwijtgeraakt. Asa heeft in zijn reformatie de duidelijke hand des Heren die voor hem was, die over hem was, waargenomen. Hij had geen enkele reden om niet meer op de Heren te vertrouwen. Hij wist dat God gisteren en heden dezelfde was tot in de eeuwigheid. Asa, onthoud het goed. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En hij bewijst zich sterk aan degene welker hart volkomen is tot hem. En nou moet u niet mistasten. Want dan denk ik dat u uw hoofd laat buigen. En dat u zegt, ja, wiens hart volkomen is met hem. Ach, Heere, dan heb ik geen schijn van kans. Want wie zou nou durven zeggen, mijn hart is volkomen met de Heer. Wat betekent dat een mens wiens hart volkomen met de Heer is? Is dat een mens zonder zonde? Ach nee, dan zouden we aan dit Bijbelgedeelte niets hebben. Een mens wiens hart volkomen is met de Heer. Ach, laat ik een voorbeeld noemen. Dat was de tollenaar achter in de tent. Zijn hart was volkomen met de Heer. Wat heeft hij dan gedaan? Wel, hij heeft voor God zijn schuld beleid. En hij heeft zijn ogen geslagen tot de redding op Israëls God. Hij heeft van zichzelf afgezien. Er is een tijd in zijn leven gekomen dat hij achter in de tempel stond. En dat hij zei, o God, wees mij ten zondaar genadig. Dat is een hart. Dat is een mens wiens hart volkomen is met de Heer. En zo kennen we natuurlijk nog heel wat van die voorbeelden uit de Bijbel. Dat is dus een man die het God gewonnen heeft. Die de teugels van zijn leven in de hand van God legt. En die zegt, Heer, alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreef, o God, vergeef me zonde. Neem me aan tot uw erfdeel. Heer, mijn hart is bereid om in uw wegen te wandelen. Het is genoeg dat ik de voorgaande tijd mijn leven de wil der heidenen volbracht heeft. Heer, ik kom tot uw geloven. Dat zijn ze. Dat zijn de bidders. Dat zijn de mensen wiens hart volkomen is met de Heer. Die God hebben ingeroepen om op de troon van hun hart te gaan zitten. En die bij God gezworen de afgoden te zullen haten en verlaten door de kracht die God verlengt. Die hem smeken, dagelijks smeken. Ach, Heere, ach, werd mijn ziel door u gered. Die zijn vertrouwen alle schepselen aftrekken, ook van zichzelf. En op de levende God alleen staan. Die leren hoop op het kruis van Christus. Die hun troost zoeken in het bloed van Golgotha. Die niet langer willen zondigen, omdat de zonde Jezus het leven gekost heeft. Omdat elke zonde een slag is op zijn doornenkruis. Die hem lief gekregen. Omdat hij omenentwil zich in het gericht van Gods wilde staan. Hij, de Zoon van God, de onschuldige, de volmaakte, de enige zalig maakt. Die de troon zijn vaders heeft verlaten. En in deze stal van de wereld geboren is. En in het vuile hart van een verloren zondaar orde schept. Wanneer hij het stenen hart tot een vlezen hart maakt. Die God die wil ik dienen. Hem wil ik liefhebben. En als ik dan denk aan de prijs die hij daarvoor betaald heeft. Dan worden de zonden mij de dood. Waar vloek en wet me niet kunnen brengen. Waar angst voor de hel en voor de dood me niet kunnen brengen. Daar brengt me het bloed van Jezus Christus. Dat brengt het kruis en de doornenkroon. Dan kan je niet verder meer zondig. Dan kan je niet langer meer vriend zijn van de wereld. Dan geef je restloos aan God geworden. Om voortaan aan zijn hand te gaan. Kijk, daar is nou de middag voor. Dat we zo zouden wederkeren op deze dag tot de Heer. En dat we niet zouden doen waar de Heer ons voor waarschuwt. Hier in het leven van Asa. Die toch zoveel goeds in het koninkrijk van God gedaan heeft. Die ook lid was, laat ik in mijn taal spreken, van de gereformeerde gemeente. En die een voorganger was in zijn volk. Om het woord van God aan het volk bekend te maken. En zie wat is er met hem gebeurd. Gij hebt hierin zottelijk gedaan. Want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Asa. Buig dan je knie. Laat het dan vandaag voor jou biddag worden. Asa, roep dan vandaag de Heer aan. Kom dan terug met schuldbeleid. Beleid voor God je zon. Je weet toch wie God voor je is. Je hebt toch vroeger geleerd dat God aan je hand, aan je kant was. Als jij aan Gods kant was. Dat zelfs de moorden met zulke ontzaggelijk leger het niet tegen je uit konden houden. En Asa. Waarom ga je nu aan de heidenen om hulp vragen en een verbond maken met deze wereld? Ja, zult u zeggen, maar wat betekent dat nou eigenlijk voor ons? Want wij zijn toch niet in de positie van Asaf dat je oorlog moet gaan voeren en moet proberen om een ander leger, het leger van de heidenen, aan je kant te krijgen. Ach, denk eens een beetje verder. Je dient God of je probeert God met de wereld te dienen. Van de wereld te profiteren. Van de wereld te mogen meeleven. Toch ook nog wat vruchten van deze wereld te mogen plukken. En dan hoop je maar dat God het verkeerde daaruit weg zal nemen. En dat het je toch gelukkig zal. De Heere houdt niet van een verdeeld hart. Hij wil dat niet. Hij aanvaardt het niet. Hij helpt je niet. Je hart kan nog zo slecht zijn, nog zo verkeerd. Je kan een stapel zonde als een last opdrukken. Maar als je het in zijn totaliteit, met al zijn zonden en zijn zorgen, aan Gods voeten neerlegt, je hele leven, dan zal God het reinigen. Dan zal hij je verlossen van al je ongerechtigheid. Als je op hem vertrouwt, in hem gelooft, tot hem je toevlucht neemt, daar staat Christus borg voor. Want hij is niet in de wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaren zalig te maken. Dat is de kern van het evangelie. Die op mij vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Die tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Geloof het toch, gemeente. Geloof het toch. En als u het niet gelooft, laat het dan uw schuld zijn voor God. Laat het u dan drukken. Probeer er dan niet tussenuit te springen met, ja, dat moet je van de Heere gegeven worden. Maar God staat aan de poort van je hart. En hij roept het je toe, kom toch tot mij. Laat je toch niet bedriegen door de duivel en door de wereld en door je eigen hart. Laat je toch niet omkopen met het goed van deze wereld om het niet zo nauw te nemen met mijn dienst. Zoek toch mij eerst, ik heb toch beloofd, dan zal je me vinden. Ik, God, ik lieg toch niet. Je hebt me toch nooit kunnen betrappen dat ik niet doe wat ik gezegd heb, zowel naar de een als naar de andere zij. We behoren niet uit de kerk te gaan met mensen die zeggen, werkte de Heere toch ook maar eens aan mijn hart. We behoren uit de kerk te gaan, zoals die tollenaar, die zei, God, ik ben de schuld. U hebt de band niet verbroken, ik heb de band verbroken. Dat is een gevaar in de gereformeerde gemeente, ik merk het steeds. Dan komen we op een soort klaagtoon bij God terecht. Ach, mocht het nog eens gebeuren, Heere, dat je nog eens genadig wilde zijn en dat u nog eens wat wilde doen en dat uw stem nog eens gehoord mocht worden. Mensen, we zitten aan de verkeerde kant. Dat is op zichzelf natuurlijk wel waar. Maar als we dat gebruiken als een soort verschoning, ik kan het toch niet en ik ben nou eenmaal zo en een mens van nature kan niks goed doen. Dan verachten we de genade. En dan stellen we een schil tussen God en tussen onze ziel. Dan kruipen we weg achter onze zonde en onze ongerechtigheid. God zal het niet dulden. Want de mens die zijn zonde beleeft en laat, die zal barmhartigheid geschieden. De mens die tot de ontdekking komt, en ik weet is genade van God. Maar daar moeten we dan komen. Om te zeggen, Heere, als het met mij verkeerd gaat, dan is dat niet omdat u het wil. Maar dan is het omdat ik van u afgeweken ben. En dan moet er noodzakelijk, want die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Dan moet er noodzakelijk een oordeel komen. Een oordeel van verharding, van verwereldelijking. En dan kan het zelfs nog gebeuren. Dat het met Asa zo ver komt. Die toch in het vorige de wonderen van God duidelijk in zijn leven ervaren heeft. Dat hij van de Heer afleidt. Hier staat. Asa werd toornig. Hij werd toornig. Dat is geen goed teken hoor. Als God je bestraft, als de profeet je bestraft, als het woord van God je aanspreekt en je zonde bestaat, dan is het geen mooi teken als je kwaad wordt op de dominee die het zegt, want hij is ook maar dienstknecht van God. Hij heeft ook geen verstand in zichzelf. Hij heeft maar net het woord van God te brengen. Asa werd toornig tegen de ziener en daarmee tegen God. Hij vond het geen stijl. Hij vond het geen manier. Hij had er toch goede bedoelingen mee. Hij wilde zich toch veilig stellen. Ja, zegt de Heere Asa, maar dat doe je op een verkeerde manier. Ik ben toch je beschermer. Ik ben toch je leidsman. Ik ben toch altijd goed voor je geweest. Ik heb toch voor je gezorgd. Over mij heb je toch niet te klagen. Waarom ga je dan bij de wereld, bij de heiden om hulp vragen? Dat is mij voorbij gaan, zegt de Heer. Je zal er geen zegen op hebben te wachten. Hij werd toornig tegen de ziener. En daarmee natuurlijk ook tegen de Heere. En leidde hem, die ziener namelijk, in het gevangenhuis. Asa leidde de ziener, de knecht van God, de bedienaar van Gods woord, in het gevangenhuis. Want hij was hierover tegen hem ontsteld. Hij was ontsteld. Hij zegt, ziener, man van God, durf je dat tegen mij te zeggen? Ik ben koning van Israël, van Juda.
Ja, dat is waar.
Asa, dat weet jij goed genoeg, dat God jouw koning gemaakt heeft over Juda. Maar waarom ben je zo kribbig? Waarom begin je buiten je vuisten te ballen? En waarom dreig je? En niet alleen dreigen, waarom breng je de ziener in de gevangenis? Omdat je niet voor God wil vallen. Je wil je eindje vasthouden. Je wil je oude leventje, wat je bezig bent om te leven, wil je voortzetten. Ach, geliefde, laten we dat toch niet doen. Dat loopt altijd verkeerd uit. Bij Gods volk. En zeker ook bij degenen die Gods genade niet kennen. Laat je toch door God gezegd. Op deze middag om weder te keren. Tot de Heer. En daartoe onderdrukte Asa. Enige uit het volk staat er. Terzelfde tijd. Hij verbitterde zich tegen degene die aan de kant van de profeet stonden. Van de zieners stonden. De kerk moest het ook nog ontgelden. Ze zeiden het niet goed. Hij wist het toch immers beter. En hij was toch de koning van het volk. En zo is het met Asa afgelopen. Nee, we oordelen niet over Asa. De meeste getrouwe schriftverklaarders. Die zeggen, gezien het leven van Asa. Kunnen we toch niet anders dan besluiten dat het toch een man was die genade van God ontvangen had. Hij is in Gods hand. Wie zijn wij die het oordeel vellen? Maar wat er staat, wat er verder staat, is toch wel erg, heel erg. Want er staat verder, en alzo ons, oh ja, aan het eind van zijn leven staat er, toen werd hij krank, en dan staat het, daartoe ook zocht hij den Heere niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. Oud geworden, ziek geworden. Zoveel gedaan in de dienst des Heren. Zo duidelijk Gods genade in zijn leven ontvangen voor zijn volk. En ook in zijn persoon. Als koning van Juda. En dan wordt hij ziek. 2 jaar later sterft hij van de ziekte. Krankheid aan zijn voeten. En hij zocht den Heren niet in zijn krankheid. Maar hij zocht de medicijnmeesters. O God. Bewaar me, dat ik als christen niet wegdrijf van u af, van de kerk af, van de genade van God af, en gaat leven als de kinderen der wereld. De medicijnmeesters, die in die dagen meestal afgodendienaars waren, die met allerlei bezweringen en vreemde geesten probeerde de kranken te genezen. Hij zocht de medicijnmeesters. En hij zocht niet de Heere. En waar zoeken wij het als volk van Nederland? Daarover nog een woord van toepassing. Maar laat ons eerst zingen uit Psalm 104. Psalm 104, het 7e vers. Thank you. Denk erom, gemeente, de dienst aan de wereld brengt je geen voordeel. Toen Asa van die vreemde koningendienst ging kopen, kostte hem schatten. En hij bracht ze uit zijn huis en zelfs nog uit het huis des Heren. En als je op God vertrouwt, dan krijg je alles gratis. Alles gratis, zelfs die biddaggave die we in het zakje doen, is niet om God om te kopen. Het is een klein dankbewijsje aan God, dat we mogen leven in gezondheid en dat we zijn woord mogen hebben en brood om te eten. Geen betaling, geen afbetaling voor onze zonde. Laat er geen gedachte over in uw hart zijn. God is niet om te kopen, we zien het hier. Schatten heeft het hem gekost. Terwijl hij zomaar van God alles had kunnen krijgen wat hij van God begeerde. Het had God beloofd. En dat had God bewezen. En zo is onze God nog. Zo is onze God nog. Het is zo bitter. Om met de wereld in zee te gaan. Om mee te drijven met de kinderen der wereld. Op de stroom van de welvaart. Van wat de wereld biedt. Kennis, promotie. Rijkdom, schuren afbreken en grotere bouwen. Dwaas, zegt de Heer. Dwaas. Zie het niet hoe de wereld doorraast zonder mij en zijn ondergang tegemoet gaat. Zie het niet dat als Gods wetten verbroken worden, aan de ene kant een mens vrijheid krijgt om te leven naar de lust van zijn verdorven vlees. En aan de andere kant duizenden onschuldige kinderen worden vermoord. Waar weinigen een stem tegen verheffen. Dat gebeurt. Kinderen die al geluid kunnen geven zelfs. Zo ver al gevormd zijn in de moederschoot. Die worden afgemaaid als overtollige katten. Het doet ons hart vrezen. O God, hoe lang gedoogt u het nog? En wij maken deel uit van dat volk. Moest dan ons gebed niet dagelijks tot God in de hemel opgaan? Is God dan niet machtig om ook vandaag nog, o hij doet het om zijn naams wil, mannen te verwekken uit ons volk die zeggen, hier sta ik kan niet dat. God helpen mij, die op de Heere vertrouwen. Ja, zeg je maar, we zijn maar zo weinig. We hebben maar een gering aantal stemmen als de gemeenteraad gekozen wordt, als de Tweede Kamer gekozen wordt. Wat moet ik daarop zeggen? Ik zal er vanavond, als God het geeft, nog verder over spreken. Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed. En het regende niet in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom een gebed. En de Heere gaf regen. Nou, wat belet u dan om als Elia voor Gods aangezicht te staan? In uw gezin? Op uw werk? In de school? Ten opzichte van uw kinderen, ten opzichte van de mensen? En bovenal, wat belet u dan om voor Gods aangezicht u neder te buigen? Kom, zullen we doen? Zullen we met dat voornemen onze harten naar huis gaan? Om God aan te lopen als een waterstroom. Biddende of hij verandering wil geven. Of hij uit onze landpalen niet wil wegtrekken. En of hij onze regering niet wil laten voortdraven. In een zondige besluitvorming. Maar dat ze zouden wederkeren. Tot een Heer. Laat ik het anders zeggen. Dat wij zouden wederkeren. Tot de Heer. We laten het niet. Door onze vinger uit te steken naar die anderen. We willen terugkeren. Inkeren. In ons eigen hart. Hoe nauw leven wij bij de Heer? Is die dagelijks onze steun? onze God en onze verlosser, of kunnen we onszelf redden? Hebben we een behoefte in ons hart naar vrede met God, naar vergeving van onze zonden, de leiding van God in ons leven te mogen ervaren en daaronder te mogen buigen in tegenspoed en in voorspoed, niet van een weg te dwalen? Dan zal het goed gaan in het komend jaarseizoen. Wat dan ook over ons en over ons volk mogen komen, welke besluiten er ook door onze regering genomen worden, maar dit weten we vast. God is koning. En hij zit op de troon zijner majesteit. Asa, als jij op God was blijven vertrouwen zoals je jaren terug gedaan had, dan had God aan jou bewezen dezelfde God te zijn die hij toen verlost had uit het miljoenenleger van de Moren. Waarom vertrouw je dan nou, o Bernadette, waarom vertrouw je dan nou op de mens, op jezelf, op je eigen slimheid? Dat is de weg die afloopt naar de dood. God, onze raadsman, dan gaan we veilig. Kom, laten we geweld doen op dat koninkrijk van God. Laat onze gebeden geen sleur meer zijn. Laten we bedenken dat we deel uitmaken van dit volk. Dit volk van Nederland. Dat wij als volk, al hebben we daar zelf niet persoonlijk aan meegedaan, maar als volk, deze regering die we hebben gekozen hebben, die ons volk naar de afgrond leidt, als God het niet verhoedt. En die een gevangenis zal maken van de kerk. Want ja, zegt de regering, nou ja, binnen de kerkmuren vooruit, dan mag je die dingen nog wel zondig noemen. Jullie achterlijke mensen, jullie vinden dat nou eenmaal zo goed. Maar je houdt je mond hier buiten de kerk. Dan zwijg je. Of je komt voor de rechter. En wat zal er verder volgen? En niet omdat we bang zijn van die gevolgen. Want de bloeitijd van de kerk. En we bidden er niet om, hoor. Ja, wel om die bloeitijd. Maar ik wil dit zeggen. De bloeitijd van de kerk was toen de brandstapels rookten. Maar we bidden er niet om, hoor. We bidden niet. We bidden niet om brandstapels en moordschavotten en kerken en gevangenissen. We smeken. We smeken of ons volk tot bekering zal komen. Of onze leidsmannen weer raad zullen vragen aan de Heer. Dan zal het weer gaan als in de dagen van ouds. Toen God onze beschermer was. En toen God door ons volk als volk geëerd werd. Nu geliefde, daarvoor hebben wij vandaag biddag. En als we het niet doen, dan zegt de Heer zelfs van Asaf. Asaf, je hebt zottelijk gehouden. Zottelijk heb je gehouden. Al zouden we dan behoren bij de kerk van de Heer. En al konden we dan bogen op de verlossing daar de Heer ons mee verlost heeft in vroeger jaren. Dan zegt de Heer, je hebt zottelijk gehandeld. Kom, laat ons dan het woord van de Heer niet verwerpen. En laat ons de mond des Heeren niet toeslaan. En laat ons het woord van God niet toeslaan. Laten we ons onderwerpen aan de Heer. En laten we op deze bededag een dag houden van verootmoediging voor God, dragende de lasten van het volk, van waar we deel van uitmaken. En wie weet, God mocht zich wenden, want hij hoort het gebed. Als een mens, als een volk, als een gemeente, voor zijn voeten nederbuigt en hem, de God des levens, die betoond heeft zondaren te willen zaligmaken, aan te roepen. In de nood van ons volk, van de kerk, van uw gezin en van uw eigen hart. Dan zal het ook voor u gelden. Toen hoorde God, hij is ook mijn liefde waardig. Amen. Heere God, laat dit onze biddag zijn. Met belijdenis van onze zonde. In ons gezin, in ons huis en hart. In onze gemeente. In de plaats waarin we wonen. In het land waarvan we deel uitmaken. In het volk tot het welk we behoren. De regering die we als volk gekozen hebben, we buigen ons neder. O, zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Heb ik niet betoond de ganse Bijbel door, deze ellendige riep en de Heere hoorde. Heere, u zijt gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hoor u ook de smekingen van ons die we voor uw aangezicht opzenden. We danken u, Heere, voor uw bestraffing. Laat het ons wijsmaken tot zaligheid. Dat we ons vernederen zouden onder de krachtige hand des Heren. Opdat u ons verhogen te uw tijd. Om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 37. En daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 37. Vers 2 en 3, stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw, volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heer, dan zal Hij u in liefde en gunst aanschouwen, u schenken wat uw hart van Hem begeert. Het tweede en het derde vers van Psalm 37 is onze slotzang. Geliefde, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.